Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben dankbaar dat het weer zo ver is. Ik ben vanmiddag ook gebeld door Piet zelf. En ik ben bij hem geweest en we hebben gelezen, we hebben gebeden, we hebben gehuild, we hebben gelachen. We hebben echt de gemeenschap der heiligen beleefd met elkaar. Ik ben later nog even naar zijn zoon David geweest in de stal. Dat hebben we ook samen nog gebeden. En onze herinneringen gaan terug naar toen we nog heel kleine kinderen waren. Want tegenover, in het huis met de drie stenen, daar woonde mijn oma Gerrit Brouwer en tante Corrie. Dus als kind ging ik dan bij Piet, waar we kinderen gingen we spelen en met alle avonturen van dien. Maar dan is het nu dus weer een heel andere periode geworden. En naarmate dat je ouder wordt, ga je soms naar meer begrafenissen als naar huwelijken. En dit is natuurlijk een periode in ons leven. Ik vind het een hele rijke periode, moet ik zeggen. En ik geniet van iedere dag. Maar we zijn al over de helft. Maar het beste komt nog. En het feest gaat door. En ook al vervalt de uiterlijke mens, die innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En als je de Heer, zoals ik persoonlijk nu 50 jaar mag kennen, persoonlijk, als je Heer en Heiland, dan ben je ook zo dankbaar dat de Heer ook meer gestalte in je krijgt. Want dat is natuurlijk, we leven in een proces van heiliging. En zoals de emmer in de zee is en de zee is in de emmer, zo is Christus in mij en ik ben in Christus. Dat is een geweldig feit dat de schepper van hemel en aarde in mijn hart is komen wonen. Dat is voor mij het grootste wonder. Amen. En vanavond gaan we dus verder met de Romeinenbrief. Ik vind de Romeinenbrief heel bijzonder, want de Romeinenbrief is echt het volle evangelie. In de Romeinenbrief, daar krijg je heel systematisch uitgelegd, allereerst van hoofdstuk 1 tot hoofdstuk 3, allen derven de heerlijkheid God. De mond is gestopt, we zijn allemaal zondaren. Of dat je nu een heiden bent, of je bent een Jood, of je bent een religieuze Jood, of je bent een seculaire Jood. Wij komen allemaal tekort. Wij lopen allemaal vast op het tiende gebod. Gij zult niet begeren. Daar is Luther op vastgelopen, daar is Paulus op vastgelopen, daar loopt ieder mens op vast. Je kunt het uiterlijk misschien mooi bespelen dat je de wet houdt, maar innerlijk kom je allemaal tekort. En ik moet altijd denken aan dat lievelingsgedeelte uit de Bijbel van mijn vader. Dat was in Johannes 8, dat de Heer Jezus zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En wie gingen het eerst weg? De ouderen. Te ouder dat je wordt, te meer word je bewust dat Romeinen 7 ook als gelovigen niet de standaard moet zijn, maar je loopt er wel tegenaan. Wij zijn allen zondaars. Het antwoord daarop is geloof. De ergste zonde is ongeloof. Ik zeg het nog een keer. De ergste zonde is ongeloof. En Abraham is de vader van alle gelovigen in hoofdstuk 4. En hij is een leidsman voor ons. Als een vader kunnen we van hem leren, van zijn geloofsleven. In hoofdstuk 5, daar komt dat geweldige vers dat de oorlog door het geloof met God voorbij is. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, wij hebben vrede met God. Jou zegt, ja, maar ik heb nooit geen ruzie gehad met hem, maar hij wel met jou. Want zolang je niet gelooft, is God toornig op je. Maar op het moment dat je tot geloof komt, tot wedergeboren komt, dat de Heilige Geest in je komt wonen, dan is er tussen jou en God vrede. Dan ziet hij jou in zijn Zoon. Rechtvaardig verklaard, de hemel is open. In hoofdstuk 5, vers 5 wordt voor het eerst de Heilige Geest genoemd. En dat is een heel mooi vers, want daar staat, de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus de liefde van God is in ons hart uitgestort. Ik werd erg bij dat vers bepaald door Corrie ten Boom. als je versen uit je hoofd leert, dan merk je dat ze op een bepaald moment naar boven komen drijven. En je hebt ze dan precies nodig. Dat was bij Corrie ten Boom ook, het was na de oorlog. En de Heer had haar geroepen naar een plaats waar ze niet naartoe wilde, en dat was Duitsland. En daar komt ze nota bene een wachter tegen, die erg wreed was geweest voor Betsy. Maar die wachter was tot geloof gekomen. En na de dienst stond ze bij de deur en die wachter kwam al dichterbij. En toen kwam er opeens Romeinen 5 vers 5. De liefde van God is in onze harten uitgestort. En ze kon hem vergeven en ze kon hem een hand geven. Dat is de liefde van God in ons hart. Hoofdstuk 6, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Daar komt het, Christus is voor ons gestorven, maar wij zijn van machtsgebied veranderd. Wij zijn met hem gestorven. Wij zijn één plant met hem geworden. En ik denk wel het belangrijkste vers is hoofdstuk 6, vers 6. Dat moet je echt uit je hoofd leren. Dit weten wij. Kijk, dit is zo belangrijk. Toen ik de Bijbel voor het eerst ging lezen, toen was het woordje weten niet in mijn woordenboek. Want heel mijn leven was daar die onzekerheid. Totdat ik ging lezen 2 Korinthe 5 vers 1. Wij weten, indien onze aardse tent vervalt, wij hebben een gebouw in de hemel. En daar heb ik zo mee geworsteld met dat woordje weten. Maar dat is natuurlijk zekerheid. En wat weten we nog meer? Wel, dat is Romeinen 6 vers 6. Moet u kijken wat er staat. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer slaaf van de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Bij kerst gaan wij nadenken over de eerste belofte. Matthäus 1, vers 21. Hij heeft ons gered van onze zonde. En het staat ook zo mooi op het dak bij de familie van Ooyen, heel fel te stralen. Jezus redt. Maar hij redt ons niet alleen van onze zonden. Hij redt ons ook van de macht van de zonden. Wij zijn van machtsterrein veranderd. Wij waren in het domein van Satan. Maar wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Christus is voor mij gestorven, maar die oude mens is met hem gestorven. Ik ben dus niet langer een slaaf. En dat is belangrijk. Ik ben een overwinnaar geworden. Nou, Romeinen 6, daar ligt de nadruk op de losbandigheid van de niet-Joden. Maar vanavond is het de wet. Want de wet is Gods karakter. Er is niets verkeerd met de wet. Het probleem ligt ook niet bij de wet. Maar om getrouwd te zijn met de wet, dat is niet gezellig. Want de wet eist alleen maar. Maar de wet is als een spiegel en openbaart alleen maar. Maar hij helpt ons niet. En dat is geen gezellig huwelijk. Als een huwelijk gebaseerd is op wetten, dan kom je altijd tekort en dat is niet gezellig. En dan denk je bij jezelf, hoe word ik ooit bevrijd van die wet? Ja, het probleem met die wet is, die is hartstikke gezond. Die wet die sterft niet. Dus wie moet er dan wel sterven? Ik moet sterven om daarna vrij te zijn om met een ander een huwelijk aan te gaan. Want de wet en Christus, ze lijken op elkaar. Christus verlangt van ook hoge standaard. Maar het verschil is, hij helpt ons. Hij helpt ons. Nu gaan we het lezen. Broeders, weet u niet, ik spreek. Hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief. En u mag gerust weten, toen ik hoofdstuk 7 aan het voorbereiden was, verlangde ik naar hoofdstuk 8. Begrijpen we elkaar? Want in dit hoofdstuk staat wel meer als 30 keer ik, mij en mijzelf. Nou, daar wil ik nou helemaal niet mee bezig zijn. Want daar word ik een beetje down van. Ik ga veel liever naar het normale christenleven, zou Watchman Nee zeggen. Maar dat houden we te goed na Sinterklaas en voor de kerst. Maar eind goed, al goed. We gaan het woord lezen. En ik heb expres veel meegegeven, want anders komen we er niet doorheen. Maar ik laat het woord spreken, want het openen van Gods woord verspreidt licht. En er staat in Amos, en daar willen wij in Rehoboth niet aan meedoen, maar er komt een hongersnood. Niet naar brood, maar naar het woord van God. En daarom zijn deze plaatsen zo uniek en zo geweldig, want hier staat het woord centraal. En wij buigen ons niet naar datgene wat wij met hem beleefd hebben, maar wij buigen ons onder het woord van God. Ik heb vaak lessen gegeven over de Hebreeënbrief. En wij weten niet wie de schrijver is. Dat vind ik leuk, weet je dat? Want dan gaat het eens een keer niet over die schrijver. Want dan gaat het alleen over de persoon waarvoor die brief geschreven is. Want de schrijver is de Heilige Geest en het gaat over de Heilige Zoon en het is ook voor mij. Ik hoef helemaal niet te weten wie de schrijver is. Maar ik weet wel over wie die brief gaat. En daar gaat het vanavond ook over. Hier staat ik centraal, maar er staat ook iets heel moois over dat nieuwe huwelijk. Ik lees het. Of broeders, weet u niet, dus we moeten dit weten. Ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Hier gaat hij, in Romeinen 6 is het de niet-Joden, want Joden en niet-Joden waren in één gemeente. Nu keert hij zich naar de Joden, want alleen de Joden hebben de wet ontvangen. Dat was niet aan de Hollanders gegeven. Die wet, 613 wetten en die 10 geboden, dat was voor het Joodse volk. Daar spreekt hij nu tegen. Ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst, de wet heerst, zolang hij leeft. Ik kom wel eens met een heel blij hart richting Schaluinen rijden. En ik zing en ik heb het hoogste lied en dan kom ik Schaluinen binnen en dan zie ik dat gezichtje, weet je wel, naast de weg. Rood gezichtje, mondje zo en dan heb ik het net goed naar mijn zin, maar dan heb ik weer te hard gereden. Maar ja, als je 30 rijdt, kan je net zo goed achteruit rijden, want dat is weinig. Dus ik ben heel blij, komt opeens die wet voor mijn ogen. En het is altijd bij mij een rood manneke. En dan probeer ik hem groen te krijgen, maar dan ben ik alweer voorbij. Maar begrijpen we elkaar, je bent blij en dan komt die wet. En dat is een spiegel en dan komt dat manneke weer en die kijkt somber, want je gaat weer eens te hard. Maar dat is die wet, hè. Oké, we gaan verder. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man. De man is de wet en de vrouw, dat is de gelovige. Zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, ja, maar die sterft nooit. Is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Maar als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet. Zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Maar zoals ik het al zei, die man is gezond. Die man sterft niet. Dus wat moet er nu gebeuren? Nou, we gaan het zien in vers 4. Zo, mijn broeders en zusters, bent u ook door het lichaam van Christus gedood. Met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toeboren. De man sterft niet, maar de vrouw sterft. De gelovige sterft. In Romeinen 6, vers 6 sterft de oude mens met Christus, maar nu sterven ook wij naar de wet. Waarom? Omdat de Heer Jezus de wet vervuld heeft. Het is moeilijk, het is niet makkelijk, maar we lezen vers 4 nog een keer. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood. Dit is de vrouw. Met betrekking tot de wet, dus de vrouw is gedood, opdat u als vrouw, gelovige, aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Aan wie behoren wij toe? Aan de Heer Jezus. En dit maakt al het verschil. Want dit brengt ons bij Romeinen 8. Met hem zijn we getrouwd. En dat is geen relatie van wetten, maar dat is een liefdesrelatie. He? Net als Hooglied 1 vers 1. Hij kuste mij met de kussen van zijn mond. Dan wordt alles gemakkelijk. Het is niet een relatie van wetten. Het is een liefdesrelatie waarin hij staat te popelen om ons te helpen in onze zwakheid. Vers 5. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. De wet die prikkelt. Ik heb eens een jongen ontmoet en die was verslaafd aan de drugs. En toen vroeg ik aan hem, wanneer is dat begonnen? Hij zegt, nou, weet je wanneer dat begonnen is? Toen er iemand bij ons op school kwam om uit te leggen dat drugs gevaarlijk zijn. Begrijpen we elkaar? Dat prikkelt. Als ze zeggen dat is gevaarlijk, dan denk je, nou, dat ga ik toch eens even uitproberen. En dat is nou het gevaar, dat die kinderen van alles verteld worden, want dat prikkelt. Dat prikkelt. En dit is zo belangrijk, dat wij hoeven de kinderen niet alles te vertellen. Want ik weet waar het eindigt. Want die jongen die is verslaafd geworden omdat hij geprikkeld werd door die toespraak van die man die hun ging vertellen hoe gevaarlijk drugs zijn. Zo zitten wij nu eenmaal in elkaar. Adam en Eva, een hele boomgaard vol met bomen. Eentje mag je niet van eten. En wat denk je? Dan moeten ze die nou net hebben. Dat zit in ons, dat prikkelt, dat doet die wet. Ja. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van de letter. Oké, het oude verbond is de letter. Het nieuwe verbond is de geest. Het oude verbond is de dood. Het nieuwe verbond is het leven, lieve broeders en zusters. Je mag niet mixen. Er is een populaire prediker hier in Nederland. En er gaan dromme mensen naartoe. Maar hij mixt de twee verbonden. Ik heb eens naar één preek van hem geluisterd. En hij zegt, en hij haalt het uit Maleachi 3 vers 98. 3, 8 en 9. Hij zegt, als jullie geen tienden geven, zijn jullie vervloekt. Wordt vandaag in Nederland gepredikt. En mensen slikken het. Hij zegt, nee, dat zeg ik niet, maar dat zegt de Bijbel. Ja, dat zegt de Bijbel. Maar dat zegt de Bijbel niet tegen de gemeente. Dat zegt de Bijbel tegen het Joodse volk, onder het oude verbond. Want waar is die vloek vandaag? Op het kruis van Golgotha. En wij geven niet 10%, wij geven ons hele lichaam. Als ik dat duidelijk wil maken, dan zeg je, luister even naar mij, want ik heb jaren gediend in Engeland en daar hebben ze een Engels ontbijtje. En bij het Engelse ontbijtje, dan krijg je een ei, spiegelei, en je krijgt bacon. Nou, het kost de kip een ei, maar het kost varkentje zijn leven. En dat is het nieuwe verbond. Wij geven geen 10%, wij geven onszelf. Maar wat die vloek betreft, want daar maak je mensen bang mee, hè. Daar klop je ze geld mee uit de zak. Die is op het kruis van Golgotha. Amen. Niemand is hier vervloekt. Want de vloek ligt op Golgotha. Het enige wat nog over is in het nieuwe verbond zijn de zegeningen. Mag ik een amen horen? Maar dat is voorbij. Maar wat doen ze? Ze mixen. En daardoor brengen ze de mensen onder een juk. Manipulatieve geest. Je mag überhaupt nooit over geld spreken. Je mag niet eens over geld denken. Je mag alleen maar prediken de Heer Jezus Christus en die gekruisigd. Amen. Maar je hoort het en je denkt, oh, er gaan dromme mensen naartoe. En ze komen onder een juk en ze voelen zich schuldig. En wat is het volgende? Ze gaan hun redding met geld betalen. Net als in de oude tijden. En zo zie je dat het weer terugkomt. En daarom moet het woord gepredikt worden. Wij dienen niet in de oudheid van de letter, wij dienen in de geest. Vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Nee, natuurlijk niet, want de wet is het karakter van God. Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. Dat is het 10e gebod. Daar is Paulus op stuk gelopen. Het 10e gebod, daar loopt ieder mens, hoe godsdienstig ze ook zijn, daar loop je op stuk. De begeerten van het hart. En daar is Paulus op stuk gelopen, en daar ben ik op stuk gelopen, en daar is Luther op stuk gelopen. Daar loopt ieder mens op stuk, en dat is het 10e gebod, de begeerte van het hart. En de wet openbaart dat. Want de wet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeggebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik nu leefde voorheen zonder de wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. Zie je, je moet jezelf voor dood beschouwen. De Heer Jezus is geen pleisterwerk komen doen. Hij is radicaal, heeft hij afgerekend met een oude mens en radicaal met de wet. Daarom hield hij de wet stap voor stap. Als we straks gaan genieten van de geboorte van de Heer Jezus. En we hebben het bijvoorbeeld over Simeon en Anna op dat plein. Dan zie je, en de Heer Jezus en zijn de ouders met de Heer Jezus gingen naar de tempel volgens de wet. Volgens de wet. Op de 8e dag besneden, volgens de wet. Stap voor stap heeft de Heer Jezus de wet vervuld. Dat tijdperk is voorbij. De wet werd ook niet gegeven in het beloofde land. De wet werd gegeven in de woestijn. En het was een verzoend volk. Want ze hadden geschuild onder het bloed van Christus. Het werd toegevoegd. Maar die wet heeft een doel, zegt de gelaten brief. Wat is het doel van de wet? Om ons bij Christus te brengen. Het is een tuchtmeester om ons bij Christus te brengen. Ja, vers 10. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daarom gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Zie je, het probleem ligt niet bij de wet. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet, maar de zonde. Omdat zij als zonde zichtbaar zou worden door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermatig zonde zou blijken. Nou, dat zijn verzen. Daar kun je wel een dag op gaan zitten mijmeren of mediteren. Het is niet makkelijk, maar het is wel heel rijk, want allereerst, de nieuwheid hoort bij de geest, de oudheid hoort bij de wet. En dit menselijke lichaam van ons is niet zondig. Mijn lichaam is neutraal, maar wat is wel zondig? Mijn natuur is zondig. En de wet, die openbaart dat mijn oude natuur zondig is. En daarom is het zo heerlijk dat we het omgewisselde leven gaan leven. En dat we in gaan zien, ja maar ik ben gestorven en ik behoor een ander toe. Ik behoor de Heer Jezus toe. Zijn standaard is ook hoog. Want als je de berg reden, dan is die standaard nog veel hoger dan de wet. Veel hoger. Maar hij helpt ons. Wij hoeven het niet alleen te doen. Daarom nog eventjes terug naar hoofdstuk 6, vers 14. Want dan maakt het zo duidelijk, hè? Hier, eventjes naar vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Lieve broeders en zusters, door genade zijt gij behouden. Maar wat doen legalistische predikers? Die prediken dat ook. Maar daarna gaan ze je allerlei wetten opleggen. Tiende betalen, kerk bezoeken, dit doen, dat doen. Weet je, en dan wordt het toch weer werken. Nee, door genade zijt gij behouden en door genade leven wij. Genade alleen. En als wij wandelen in genade, dan is daar iets wat gaat gebeuren. Dan gaan wij heersen over de zonde. En bij Barnabas staat zoiets moois. En zij zagen de genade van God. Barnabas ging naar die gemeente Antiochië en hij zag de genade van God. Je ziet het in iemands gezicht. Je krijgt er een ja-gezicht van. Ja, daar krijg je nou een ja-gezicht van. Want je weet het, ik ben dan, uit genade ben ik behouden, maar ik wandel in genade. Amazing grace, how sweet is sound. Het is genade en genade alleen. Er is een broeder die noemt het woord genade het mooiste woord uit de Bijbel. En daar ben ik het mee eens. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik ga een beetje door, omdat we dit hoofdstuk gewoon afwerken. Maar ik hoop dat we nog met elkaar in contact zijn. We gaan gewoon naar vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Kijk, die wet is geestelijk. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dit moet ik toch wel vertellen. Paulus schrijft dit als een gelovige. Want anders heb je deze strijd niet. Deze strijd die Paulus heeft, die herken ik. Maar die had ik niet voordat ik wedergeboren was. Want toen was ik een slaaf van de zonde. Maar nu is er een innerlijke strijd, een inwendige burgeroorlog in mij. Je verlangt het goede te doen en het kwaad is aanwezig, weet je wel? En als je daar eenmaal achter komt, nou dan ga je Paulus begrijpen, want hij worstelt hiermee. En dat komt omdat hij op zichzelf gericht is. Zolang je op jezelf gericht blijft, zul je hiermee blijven worstelen. Want dit is niet het normale christenleven. Het normale christenleven is wandelen door de geest. En dan heb je hier geen last van. Gevuld zijn met de geest. Dat staat niet voor niets, voor het huwelijk. Dan kun je dat uitleven. Maar goed, we gaan naar die strijd en we pakken het goed aan vanavond. En dan moet je vers 15 zien. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet, want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Herken je dat? Och, jongens toch. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit de weef, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goed woont. Immers het willen is er wel bij me. Dat is het teken dat hij een gelovig is. Hij wil wel. Vroeger had ik dat niet. Toen dacht ik, ja, dat is gewoon. Maar dat willen was aanwezig. Maar, moet je kijken, het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Job. Ik heb een intensieve studie gemaakt over Job. En daar heb ik zoveel van ontvangen. Job, dat was een vierkante kerel. Hij was vroom, hij was rechtvaardig, hij week van het kwaad. Het was de beste man op de wereld. Maar dan zie je in hoofdstuk 1, dan offert hij voor al zijn kinderen. Hij is een priester voor al zijn kinderen, want hij zegt, misschien hebben ze gezondigd. Maar wat we niet lezen is dat hij voor zichzelf offert. En de Heere laat het toe dat hij door vreselijk lijden gaat. En dan in hoofdstuk 29, daar komt het naar boven dat hij best wel vol is van zichzelf. Uiterlijk zag niemand dat. Maar de Heere God zag bij Job geestelijke trots. Hij had dit goed gedaan, hij had dat goed gedaan, en dit geprezen, en dat geprezen. En toen kwam er opeens een verandering. De mensen die hem altijd geprezen hadden, die zaten hem nu te bekritiseren in hoofdstuk 30. Maar daar is hij niet gebleven. Hij is ook niet gebleven bij dat moment dat hij zijn geboortedag vervloekte. Hij is hoog geëindigd. Hij zegt, eens kende ik u via mijn oren, maar nu ken ik u via mijn ogen. Hij was er door het lijden beter van geworden. En die geestelijke trots was helemaal verdwenen. Want als God zich openbaart aan hem, dan is de reactie van Job dat hij zijn mond dicht houdt. En hij is er beter door geworden, door het lijden heen. En hij is als goud tevoorschijn gekomen. Want hij is erachter gekomen, het is niet bij mij te vinden. In mij woont niets goeds. En als je eenmaal bij dat nulpunt gekomen bent, dat je het niet van je goede werken verwacht, dat je het niet van je verleden verwacht, of van je Jood zijn verwacht, of zeg het maar. Als je eenmaal bij dat nulpunt gekomen bent, ja, dan ga je het omgewisselde leven leren leven. Niet ik, maar Christus in mij, door mij, voor mij. Want het is niet bij mijzelf te vinden. Hoe vroom ik mij ook voordoe. En vers 18, dat is toch eigenlijk wel een vers waar je tegen jezelf zegt, ja, dat herken ik toch wel. Kijk eens, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees niets goeds woont in, maar het willen is er bij me wel. Maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Ik verlang zo, ik heb eens een broeder gehoord, die zei, ik ben vanmorgen opgestaan en toen heb ik me voorgenomen om vandaag eens niet te zondigen. Hij zegt, maar het is niet gelukt. Dat lukt gewoon niet. Probeer maar eens van Sliedrecht naar Gorinchem te rijden zonder één verkeersovertreding. Ja, mij lukt het helemaal niet. Maar misschien zijn er anderen die er ook wel eens af en toe mee tobben. Want dan zie je dat die feest, weet je wel, dat rode kopje. Maar goed, je verlangt wel. En ik weet nog goed, ik kwam tot geloof in de woestijn op mijn knietjes met een open Bijbel. En toen zei ik zo tegen mezelf, Heer, en van nu af aan een rechte lijn naar het nieuwe Jeruzalem. Nou, het is niet een rechte lijn geweest. Ik wilde het wel, maar dat is gewoon het leven niet. En dat, die strijd die had Paulus. Vers 19, want het goede dat ik wil, dus hij wil het goede, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Nou, dit is natuurlijk een falend leven. Hier willen we toch niet blijven staan. Dit is niet mijn leven, dit verlang ik niet. Ik denk dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert. En mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Weet je waar Piet en ik het over gehad hebben vanmiddag? Over het verheerlijkte lichaam. Want als wij sterven, is deze strijd voorbij. Begrijpen we elkaar? Dit vinden wij niet met dat verheerlijkte lichaam. Dan is deze strijd voorbij. Kijk, we hebben in het verleden de zondelast is betaald op het kruis van Golgotha voor de Heer Jezus. Vandaag, de zonde is er. We komen onszelf steeds tegen, maar er wordt van ons gevraagd te wandelen in de geest. Maar die blijft er wel. Paulus zegt, ik heb het nog niet bereikt. Maar er komt een dag dat we Romeinen 7 niet meer nodig hebben, hoor. Maar dan is die strijd voorbij. Maar dan hebben we een verheerlijk lichaam. Maar zolang we in dit aardse lichaam zijn, en dat zijn we vanavond nog, is deze strijd er wel. Ik ontdek dus deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Is tegenwoordige tijd. En dan komt die. Ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Nou, dit is nou zo'n typische preek die, als je in een zwaardere kerk opgegroeid bent, zat gehoord hebt. Ik, ellendig mens. Oh, ik, ellendeling. Ja. Maar je moet wel doorlezen, want anders kom je er niet uit, hoor. Want we zijn ellendelingen. Maar er staat direct daarachteraan de oplossing. Kijk, het was natuurlijk een openbaring voor Paulus toen hij uitriep, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan gaan we door. Ik dank God. Kijk, dan moet je gelijk gaan danken. Want het antwoord is er. En het is een grote zonde als je maar een half evangelie predikt. Want dan praat je mensen de put in. En het is heel makkelijk om mensen de put in te praten. Want je komt jezelf iedere dag tegen. En iedere dag roep je tegen jezelf, ellendeling. Ja, ik ellendig mens. Maar daar blijven we niet bij staan, want het antwoord is erachter en daar moet de nadruk liggen. Ik dank mijn God door Jezus Christus onze Heer, zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. En dan komt de hele grote streep in hoofdstuk 8 vers 1. Dus is er nu geen veroordeling, verdoemenis, voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Wat voor de wet onmogelijk was, krachtloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat door omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Jammer die hoofdstukken, want je moet echt doorlezen hoor. Want het antwoord is er. Een dikke streep voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. Als kind, 21 jaar. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Dat is niet waar. Ik kom niet onder het oordeel. Ik word beoordeeld bij de rechterstoel. Maar ik kom niet meer bij die witte troon. Dat is niet waar. Hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ja, ongelovigen. Maar de gelovigen komen nooit meer onder het oordeel. Want Romeinen 8 vers 1 staat ook in de Bijbel. Geen verdoemenis, geen veroordeling. Waarom? Ik ben in Christus. En Christus is in mij. En daarom ben ik zo blij. Begrijpen we elkaar? De liefde van God is in onze harten uitgestort. Toen wij tot geloof kwamen, zijn wij en. Wij zijn gedoopt in het lichaam van Christus. Wij waren eerst in Adam. Wij zijn in Christus geplaatst. Maar wij hebben ook de liefde van God in ons hart ontvangen. En de geest van God is sterker dan de zonde. Het is net als zo'n vliegtuig. Hoe kan zo'n zwaar vliegtuig toch vliegen? Maar dat komt omdat er een wet sterker is als de wet van de zwaartekracht. En dat is net als met een ballon en helium, dan gaat hij omhoog. Nou, en dat leven, dat heeft de Heere Jezus ons gegeven. Maar daar heeft hij ook alles voor gegeven. En daar wil ik hem echt ook voor bedanken. Ik wil even kijken of dat ik niks vergeten ben. Maar ik heb aan het eind gezegd, Johan, doe de Heer Jezus niet tekort. Doe hem niet tekort. Want ik zeg het nog een keer. Ik dank God door Jezus Christus. Hij heeft mij bevrijd.